Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 24. We zingen de versen 2 en 5. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal dien God gewijden top voor het oog van Sions God betreden? En vers 5. Verhoogt, o poorten, nu de boog. Rijst, eeuwige deuren. Rijst omhoog, opdat ge uw koning moogt ontvangen. 24, versen 2 en 5. Gemeente, op deze Hemelvaartsdag willen wij ons geloof belijden. En dat doen wij met de woorden van zondag 18 van de Heidelberger Catechismus. En daarna willen wij zingen Psalm 9, het 11e vers. Zingt, zingt de Heere, die eeuwig leeft, die Sion tot zijn woning heeft. Psalm 9, vers 11, nadat we eerst ons geloof beleden hebben met de woorden van zondag 18. Wat verstaat gij daarmede, opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Na zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar na zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden? Ganselijk niet. Want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat wij tot ons vlees in de hemel, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons, zijn geest, tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. De schriftlezing van morgen is uit het boek Hebreeën, eerste hoofdstuk 1 tot en met 9. De brief van Paulus aan de Hebreeën, hoofdstuk 1. Wij letten op de versen 1 tot en met 9. Dan lezen wij het woord van de Heere God voortijds, veelmaals en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft, de welke alzo hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord zijner kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemende naam boven hen geërfd heeft. Want tot wien van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En wederom, ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. En als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en dat alle engelen Gods hem aanbidden. En tot de engelen zegt hij wel, die zijn engelen maakt geesten, en zijn dienaars een vlam des vuurs. Maar tot de zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter uws koninkrijks is een rechte scepter. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenoten. De tekst voor de prediking is het tweede gedeelte van vers 3. Vers 3, het tweede gedeelte. Nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Tot zover. In ons gebedsgemeente willen wij ook denken aan broeder Struik. Uitslag van de onderzoeken is dat er complicaties zijn gevonden en dat verdere behandeling nodig zal zijn. Zullen wij samen de Heere bidden. Hoe heerlijk is uw naam, o Heere, over de gehele aarde. In de hemel wordt uw naam voortdurend geprezen en geloofd. En hier op aarde vergadert uw kerk. En uw kerk is ook geroepen om u te loven en te prijzen. Ja, alles wat adem heeft, moet u de Heere loven. Velen op deze aarde loven u niet, erkennen u ook niet als hun schepper en willen niet van u weten als hun koning. Maar Heere, wij hier in de kerk horen het evangelie. En wat is het toch erg wanneer wij, terwijl wij zoveel weten, u niet de eer zouden geven. Wij bidden u daarom op deze hemelvaartsdag, dat u vanuit de hoge hemel uw Heilige Geest ons zult zenden. En dat door de kracht van uw Heilige Geest wij mogen leren u de lof te brengen. Van nature doen wij dat niet. Zijn we allemaal op onszelf gericht. Maar wat een verlossing en een bevrijding is het, wanneer wij geleerd worden gericht te zijn op u. En wanneer u werkelijk de eer mag ontvangen in ons leven. Heere, wij bidden u of u zo onze levens wilt leiden, dat we u erkennen als Sions vorst, dat we u zien verhoogd in heerlijkheid en dat er blijdschap mag zijn dat de koning van de kerk verhoogd is in heerlijkheid. Heere, daar ligt zoveel troost en bemoediging in voor ons, zoveel aansporing, dat we u de eer zouden brengen, maar dat we voor u zouden buigen, dat we van u alle hulp en heil zouden verwachten. Want u bent daar gezeten aan de rechterhand van de Vader om een voorspraak te zijn voor arme zondaren. Een voorspraak voor ons. En dat hebben wij zo nodig. Heere, wij kunnen voor u niet bestaan. We hebben uw genade en de werking van uw geest zo nodig. Want zo alleen kunnen wij u de eer geven waar u recht op hebt. Zo alleen kunnen wij voor God eenmaal verschijnen We hebben u nodig als onze voorspraak in de hemel. Wij bidden u. Wilt u dat ook voor ons persoonlijk zijn? Vanuit de hemel zendt u uw Heilige Geest uit. Wil het ook doen aan ons in heel ons leven. En de gaven van uw Geest, liefde en ootmoed. En dat uw naam geëerd en verheerlijkt mag worden. Wij bidden u, Heere, wil ons uw zegen geven, ook in deze hemelvaartsdienst. Laat uw naam centraal mogen staan. En laat uw woord voor ons ontvouwd mogen worden. Dat woord dat we zo vaak al gehoord hebben, maar dat toch steeds weer nieuw is. Steeds weer fris en levend. Heere, laten uw volk en kinderen steeds meer zicht krijgen op uw macht. En dat de geloof gewekt mag worden om te zien op u en te vertrouwen op u. Bij alles wat er gebeurt in deze wereld regeert u. En u bent bezig vanaf de rechterhand van de Vader. U bent bezig, Heere Jezus, om deze wereld te leiden. Tot die laatste dag waarop u zult terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Geef dat wij daar met verlangen naar mogen uitzien om zonder zonde eeuwig u te eren, om in gemeenschap met u te leven. O heerlijke God, we zeggen u dank dat een alle macht in hemel en op de aarde aan u geschonken is en dat er daarom vertrouwen mag zijn, omdat u leeft, omdat u regeert, dat wij behouden kunnen worden. Dat er leven bij ons mag zijn, geschonken door uw Geest. Heere, u mocht de hemel weer binnenkomen. En dat kon alleen maar nadat u een volkomen offer gebracht had voor de zonde. En zo bent u de eeuwige en de enige hoge priester. Geloofd zij uw naam met diepst ontzag. Heere, wij bidden u om uw zegen onder de bediening van dit evangelie van uw hemelvaart. Gaat u met ons bij de overdenking van uw woord. Zegent u ook hen die thuis meeluisteren. Schenk hen uw genade. Wij bidden u of u het geestelijke leven in ons midden wilt bewerken, of u dat wilt versterken en uw naam daarin verheerlijken. Gedenkt uw kinderen in de kerk, jongeren, en laat dit evangelie hen mogen aanraken en vernieuwen. We willen u opdragen onze broeder Struik. U weet de moeilijke berichten die hij moest ontvangen. En wanneer verder onderzoek en behandelingen nodig zijn, wij dragen hem u op. En wij bidden u of hij mag ervaren dat u vanuit de hemel uw Geest op hem schenkt. En dat hij en zijn vrouw en kinderen de rijke vertroosting mogen ervaren die van u komt. En dat zij ook kracht ontvangen om deze weg te gaan. En wilt u boven alles uw naam in dit alles verheerlijken, opdat er zaligheid ervaren mag worden en de enige troost in leven en in sterven. Heere, wilt u gezondheid en kracht teruggeven. Wij bidden u om wijsheid voor de dokters, dat ze een goed behandelplan mogen opstellen. En we bidden u, Heere, wilt u het zegenen. Dat mocht het in uw raad bestaan, dat onze broeder gespaard mag blijven. En tot vreugde voor zijn vrouw en kinderen en voor zichzelf. Maar hoe het ook mag gaan, wilt u als de grote heerlijke herder hen leiden tot de verheerlijking van uw naam en tot hun eeuwige troost. Gedenk uw kerk in deze wereld, ook uw kerk dat onder druk leeft. We bidden u, Heere, of u juist daar in die landen waar vervolgingen zijn, of u daar krachtig wilt werken tot bekering. Wilt u voortdurend mensen overal op deze aarde inlijven in uw koninkrijk. En geef, Heere, dat zij die lijden om uw naams wil, dat zij vertroost mogen worden. Hen die in gevangenissen zijn, maar ook hen die thuis hun geliefden moeten missen, wilt u hen zeer nabij zijn en toch uw kracht verheerlijken en uw naam verhogen in hun leven, dat het geloof versterkt wordt, hun getuigenis vermeerderd wordt en dat zo uw naam vereerd wordt. Heere, wij bidden u, gedenk ons zo in uw genade en hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 47, de versen 3 en 4. En tijdens het voorspel ontvangt u gelegenheid de Heere te dienen. Er is met uw gaven, er is één collecte en dat is bestemd voor Open Doors. En dan zingen we 47, de versen 3 en 4. Geliefde gemeente, de hemelvaart van de Heere Jezus is een heerlijk en een rijk gebeuren. Wanneer wij daar zicht op krijgen en wanneer wij de gevolgen zien van de hemelvaart, dan komt er grote blijdschap in het hart. Want de discipelen gingen ook terug naar de hemelvaart met grote blijdschap. Geen verdriet, maar vreugde. En hoe meer wij leren letten op de verhoogde Christus, dat hij verheerlijkt is in de hemel, des te meer blijdschap en zicht en vreugde zal er ook bij ons zijn. De hemelvaart is eigenlijk de kroningsdag van de Heere Jezus. Als in een land en een volk een koning gekroond wordt, de prins wordt koning, dan is dat over het algemeen een blijde dag. En zo is ook de hemelvaart een heerlijk blij gebeuren. Het staat ook centraal in de schrift, al zouden wij dat niet misschien denken. Maar de hemelvaart is centraal. Er staan vele verwijzingen in de schrift naar de hemelvaart van de Heere Jezus. En in ons kerkelijk traditie geven wij daar maar betrekkelijk geringe aandacht aan. We hebben 7 lijdenzondagen. We hebben 4 adventszondagen. We leggen nadruk terecht op de opstanding van de Heere Jezus. Maar bij hemelvaart hebben we 1 dienst op hemelvaartsmorgen. En het is goed om samen te komen om het hemelvaart van de Heere te overdenken. In de Engelssprekende wereld hebben ze niet eens een dienst op hemelvaartsdag. Wel de Hollandse kerken, de emigrantenkerken wel, maar niet in de Schotse traditie. Gelukkig hebben wij dit dan nog. Maar de hemelvaart staat wel centraal in de schrift. De schrift spreekt erover op vele plaatsen. 1 plaats zien wij hier uit Hebreeën 1. Dat nadat de Heere Jezus de reinigmaking van onze zonden door zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. We denken na over de hemelvaart van Christus. En we zien ten eerste, dit staat centraal in de schrift. En ten tweede, dit is een heerlijk heilsfeit. En ten derde, het is leerzaam voor ons. De hemelvaart van Christus. Het staat centraal in de schrift. Het is een heerlijk heilsfeit. En het is leerzaam voor ons. Dus de hemelvaart staat wel centraal in Gods woord. Er zijn vele plaatsen die daar naar verwijzen. Dat de Heere Jezus op zou varen en op is gevaren. En dat hij gezeten is aan de rechterhand van God als Heere der Heren. En het wijst ons er ook op dat al Gods kinderen straks ook een hemelvaart zullen meemaken. Ze zullen de Heere Jezus volgen. Hij is de eerste. En heel zijn volk zal hem navolgen. En daarom is de hemelvaart van groot belang. En nu weten we in de schrift dat de opstanding van de Heere Jezus centraal staat. Dat is de hoeksteen van het christelijk geloof, het fundament dat de Heere Jezus opgestaan is uit de doden. Maar ook zijn sterven en betaling voor de zonde, dat is centraal, daar spreekt ook heel de schrift over. Maar daaraan is onlosmakelijk verbonden de hemelvaart van de Heere Jezus. Lijden, sterven en opstanding van de Heere Jezus, dat leidt en dat mondt uit op de hemelvaart. Dat de Heere Jezus op moest varen naar de hemel. En daar zien we vele schriftverwijzingen naar. In Handelingen 1, daar staat het heel kort beschreven, dat de Heer Jezus opgenomen werd terwijl zij het zagen. Dat is heel belangrijk, terwijl zij het zagen. De Heer Jezus is niet zomaar verdwenen. Nee, de kerk heeft hem zien opvaren. Niet één of twee, maar 12 getuigen. De 11 discipelen waren daar, ze zagen hem opvaren naar de hemel. En een engel kwam toen en verscheen aan hen om te vertellen wat er gebeurd is, waar hij naartoe gegaan is, opdat de kerk het zeker zou weten dat hij opgevaren is in de hemel. De wijze waarop hij heen voer is belangrijk. Hij ging omhoog, hij ging naar de Here, hij werd verhoogd. En zo moesten de discipelen verder gaan met preken en met de mensen leren. En dat konden ze doen met blijdschap en vreugde, omdat ze wisten dat de Heere vanuit de hemel hen alles zou geven wat nodig was. Dat hij die zichzelf had overgegeven tot in de dood en hun zonden had verzoend, dat hij ook voor hen zou zorgen vanuit de hemel. Zo zien we ook dat Lucas het even, de hemelvaart beschrijft aan het einde van zijn evangelie. Dat hij zijn handen, de Heer Jezus zijn handen ophief, hen zegende en zo ging hij op naar de hemel. Dat is ook heel bijzonder, dat de Heer Jezus zijn discipelen zegende. Hij zegende hen, staat er. En waar lezen we dat nog meer in de schrift? Hij zegende hen. Dan denken we aan Genesis 1 en 2. Daar zien we hoe de Heere God hemel en aarde geschapen heeft en de beesten geschapen had. En in Genesis 1 vers 22, hij zegende hen. Want God zag dat het was goed. En dan in Genesis 1 vers 28, daar lezen we dat de Heere God Adam en Eva geschapen had. Want het was goed wat hij geschapen had. Het was zeer goed. Hij zegende hen. En nu is de Heer Jezus opgestaan uit de doden. En hij staat voor zijn discipelen. Dat is het begin van zijn nieuwe schepping. En dan lezen we opnieuw dat God hen zegende. Christus zegende zijn discipelen. Want het werk wat hij in hen deed was goed. Dat werk van de herschepping was goed. Goed, de Heere zou het voleindigen. Hij zegende hen. Wat God gedaan heeft, geschapen en herschapen heeft, was goed. En in Matteüs 28 horen we daar dat de Heere Jezus bij zijn discipelen zou zijn en bij zijn kerk zou zijn al de dagen en dat hem alle macht gegeven is in de hemel en op de aarde. En daarom waren ze verblijd. Maar we zien nog veel meer voorbeelden van de hemelvaart. We zien het in het boek der Psalmen. Psalm 24 hebben we gezongen. En Psalm 47 hebben we gezongen. We zien het in Psalm 68, Psalm 72 en nog meer psalmen. We zien het overbrengen van de ark naar de tempel als een beeld van de hemelvaart van Christus. Want daar woonde God op die ark en die werd opgebracht in het heilige der heiligen. Er was grote vreugde bij het volk. Dat is een beeld, een voorafspiegeling van de hemelvaart. En u ziet het ook in bepaalde afbeeldingen en gebeurtenissen uit het Oude Testament. U weet van Simson, hoe hij eens opgesloten was in de stad Gaza. En 's nachts ging hij naar de poort en hij rukte de deurposten los. En hij tilde de poort met de deurpost en zijn grendelen op zijn rug. En zo brak hij uit Gaza. En hij liep vervolgens naar Hebron bij de heuvel daar. Dat was een afstand van zo'n 40 kilometer. En daar heeft hij die poorten van zich afgeworpen. En zo zien we de Heere Jezus die de poorten van de hel en de dood heeft overwonnen. En hij heeft de gevangenis gevankelijk gevoerd, meegenomen op naar de hemel. Het werd afgebeeld door wat Simson daar deed. En we kunnen denken aan Daniël 7. Er zijn veel verschillende profetieën die erover spreken in Jesaja. Maar als we nou concentreren op Daniël 7, daar wordt de hemelvaart al aangewezen. In Handelingen 1 zagen de discipelen de hemelvaart van onderaf. In Daniël 7 wordt de hemelvaart bezien van bovenaf. Daar in vers 13, ik zag in de nachtgezichten, er kwam één met de wolken des hemels. Hij kwam, een mensenzoon, hij kwam dus in de hemel. Hij kwam tot de oude van dagen, dat betekent de eeuwige God. En ze deden hem voor dezelfde naderen. En hem, dat is Christus, werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, natieën en tongen eren zouden. En zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal. En zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Dat is de hemelvaart van bovenaf bezien. En dit stemt overeen met wat de Heer Jezus zegt in Johannes 13. Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Indien God in hem verheerlijkt is, zo zal ook God hem verheerlijken in zichzelf. En hij zal hem terstond verheerlijken. Dit is allemaal een vervuld in de hemelvaart. Want de hemelvaart van de Heere Jezus is zo'n heerlijk christelijk feest. Nu regeert hij. De duivel regeert niet. Christus regeert. Hij heeft alle macht. En hij nodigt ons om tot hem te komen. Hij nodigt ons uit op hem te hopen. Van hem verlossing te verwachten. Hij is de God die verhoogd is. Om bekering te geven. Hij schenkt vergeving van zonden. Hij beheerst alles. Bij hem bent u veilig. Wat er ook in uw leven gebeurt. Hij regeert. Hij heeft de sleutels van de hel en van de dood in zijn hand. Alle macht is hem gegeven. Macht om u te leiden door dit leven heen. Macht om u te leiden door de doodsjordaan. Macht. Om u eeuwig zalig te maken. Macht om u in al uw gebrek, met al uw zonden, toch verlossing te geven. Hij heeft alle macht. Daarom is het zo heerlijk. En zijn macht is onbeperkt. Hij is een onuitputtelijke bron van alle kracht. En alles zal in deze wereld voortgestuwd worden tot de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waarop de Heere God zelf zal wonen met zijn volk, met al de vrijgekochten van Sion. Want vrucht van de hemelvaart is dat Johannes een nieuwe hemel en aarde zal zien. En in de brieven van de apostel Paulus zien we ook zo vaak een verwijzing naar de hemelvaart. Dat hij opgevaren is in de hoogte. Dat hij gaven gegeven heeft aan zijn gemeente. En ze aanbidden hem om de hemelvaart. In de hemel wordt zijn naam gejuicht en geprezen. En aanbeden en hier op aarde moet zijn kerk hem ook aanbidden. Wat zal het een vreugde zijn geweest in de hemel. Toen de Heere Jezus daar terugkwam. Als de schrift ons vertelt dat als er één zondaar op aarde tot bekering komt. En dat er dan vreugde en gejubel is bij de engelen om één zondaar. Wat zal het dan zijn wanneer de Heere Jezus, de Zoon van God, terugkwam in de hemel. Die hemel en aarde met elkaar verzoend heeft. En wat zal hij daar bejubeld zijn geweest door de engelen. Hij, de zaligmaker van zondaren. Hij die de duivel heeft overwonnen. Hij die zijn koninkrijk gevestigd heeft. Hij die bekleed is met macht, gezeten aan de rechterhand van de Vader. Geen hart kan beseffen en geen tong kan op aarde het uitdrukken hoe heerlijk die ontvangst van de Heere Jezus zou zijn geweest in de hemel. En steeds benadrukt Gods woord dat Christus nu regeert. En hij is nu bezig vanuit de hemel mensen in te winnen voor zijn koninkrijk. Hij is ingegaan om overwinning te behalen op al zijn vijanden. Colossenzen 2, daar spreekt de apostel het over. Dat is de weerklank van Psalm 110. En in 1 Timotheüs 3, vers 16 leert Paulus dat Christus opgenomen is in heerlijkheid. En 1 Korinthe 15 spreekt over zijn verheerlijking. Steeds wordt de hemelvaart benadrukt. En daarom is de hemelvaart maar niet een achteruitgezet gebeuren in de schrift. Iets wat terloops genoemd wordt. Nee, de Heere Jezus regeert nu vanuit de hemel en met alle macht. Hij is daar nu de medelijdende hoge priester die altijd leeft om te bidden voor hen die door hem tot God gaan. En daarom moet de hemelvaart ons opwekken om hem te zoeken die daar nu boven is in de hemel. De hemelvaart is niet alleen centraal in de schrift. Het is ook een heerlijk heilsfeit. Een heerlijk verblijdend feit. Hier ligt troost in. Een aansporing ligt hierin. Een vermaning ligt hierin. Om op te zien naar hem. Om niet te staren naar wat hier op aarde gebeurt. En op verschillende plaatsen in de brief aan de Hebreeën worden juist die Hebreeën die onder verleiding stonden om het christelijk geloof maar op te geven. Vanwege de druk waar ze aan bloot stonden. En dan zegt Paulus, heft uw hoofden omhoog. En ziet, daar is Christus in de hemel. Hij regeert. Hij zegt er ook in onze tekst. Dat hij gezeten is aan de rechterhand der majesteit. Hij heeft de reinigmaking van onze zonden teweeggebracht. Er is een verse levende weg tot in de hemel, dankzij de hemelvaart van Christus. De poort was gesloten, de poort is nu geopend naar de hemel. En wat een heerlijkheid is dat. En dat ziet u gelijk al bij Stefanus. Hij kreeg zicht op de verheerlijkte Christus in de hemel. En hoe was Stefanus? Zijn aangezicht straalde als dat van een engel. Hoe groot moet dan niet de heerlijkheid van Christus zijn in de hemel? Die heerlijkheid wordt hier weergegeven in onze tekst met bepaalde woorden. Wordt gezegd dat hij gezeten is aan de rechterhand van God. En wat betekent dat? De rechterhand van God. Die rechterhand, dat is de plaats van eer en heerlijkheid. Tot wie van de engelen heeft God ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand? Dat is de plaats van eer, maar daar mag Christus zitten. Het is ook de plaats van macht. Bij de meeste mensen is de rechterhand de sterkste hand. In Matthäus 26, vers 64 zegt de Heer Jezus tot Caiaphas: u zult de Zoon des Mensen zien, zittende ter rechterhand der kracht Gods. Het is de plaats van macht. De Heer Jezus gebiedt alles. Hij heeft alle macht. De rechterhand is ook de plaats van nabijheid. Zo is de Heer Jezus nabij zijn Vader. Dicht bij zijn Vader. Vlak bij hem. In gemeenschap. Wat een heerlijke plaats voor de Heer Jezus. Want het is ook voor hem goed nabij God te zijn. Hij is zelf God. En dan dicht bij zijn Vader te zijn. Dat is voor hem heerlijk. De plaats aan de rechterhand is de plaats van nabijheid. En dat is allemaal mogelijk. Omdat de Heer Jezus de verzoening bewerkt heeft. Anders was er geen toegang voor hem daar. Hij moest de zonden verzoenen. Hij gaf zichzelf als een offer voor de zonde. En zo heeft hij de reiniging teweeggebracht. Wanneer de zonde betaald is, dan is er vrede met God. En dan is het werk van verzoening af. En daar mag Christus nu zijn gezeten. Hij is gezeten. Dat is ook belangrijk. Hij zit. De priesters in de tempel, zij stonden. Ze stonden om hun werk te doen. Maar de hoge priester van de kerk mag zitten. En wat betekent dat nu? Dat betekent dat het werk af is. Dat de Heer Jezus voor eens en altijd het volkomen offer gebracht heeft. Maar de priesters in de tempel moesten staande hun werk doen. Want dat was nooit af, ze waren nooit klaar mee. Ze moesten steeds weer opnieuw offers brengen. En ze konden nooit een offer brengen dat eens volkomen was. Maar nu heeft de Heer Jezus volkomen verzoening bewerkt. En dat is troost voor arme zondaren die worstelen met hun schuld. Christus zit aan de rechterhand, want hij alleen is de volkomen verzoening van de zonden. En God de Vader is tevreden met het werk van zijn Zoon. En nu wil God de Vader dat alle vijanden hem onderworpen worden. Hij is met heerlijkheid gekroond. Dat is de garantie dat alle vijanden hem inderdaad onderworpen zullen worden. Al lijkt het om ons heen dat de duivel regeert. Al lijkt het dat het kwaad de overhand heeft. Toch regeert de Heer Jezus. En hij is bezig zijn koninkrijk op te richten. Overal. In landen waar vervolging is. Hij gaat toch door. Met zijn werk. Het zitten aan de rechterhand laat ook zien de grote verandering die gekomen is. De heerlijke verandering. Bedenk het eens hoe het was met de Heer Jezus hier op aarde. In zijn vernedering. Maar nu is hij in zijn verhoging. Hij werd geboren in een stal. Maar nu regeert hij. Van de rechterhand van God de Vader in het hemelse paleis. Zijn wieg was een kribbe. Maar nu zit hij op een troon. Hij werd weggeleid naar de woestijn om door de duivel verzocht te worden. Maar nu heeft hij de kop van Satan vermorzeld. Hier op aarde werd hij uitgeworpen door de mensen. Maar nu moeten al de engelen hem aanbidden. Hier op aarde had hij geen plaats om zijn hoofd neer te leggen. Maar nu is hij verhoogd en is erfgenaam van alles. In zijn vernedering werd hij vertreden als een worm. Maar nu troont hij in heerlijkheid. Op aarde had hij geen heerlijkheid of gedaante of schoonheid dat wij hem begeerd zouden hebben. Maar nu is hij de begeerlijkste onder de mensenkinderen. Hier werd hij bespot. Daar wordt hij bejubeld. Hier lag hij op de grond en daar troont hij in heerlijkheid. En zo is Christus nu gezeten aan de rechterhand van de Vader in heerlijkheid. En hij is daar gezeten om alle gelovigen te ondersteunen. Hij is daar gezeten om arme zondaren te ontvangen die tot hem vluchten met hun nood, hun schuld en zonde. Hij is hun voorbidder. Hij neemt hen straks bij zich in heerlijkheid. Hij zal hen nooit verlaten, nooit begeven. Hij houdt hen vast door dit leven. Hij heeft hen nu al in principe meegenomen in heerlijkheid in de hemel. Ze horen bij hem. Hij is het hoofd van het lichaam. En het lichaam moet vergaderd worden waar hij is. Dat heeft allemaal te maken met het zitten aan de rechterhand van God in heerlijkheid. Het is een heerlijk heilsfeit. Maar het is ook leerzaam voor ons, gemeente. Het is leerzaam voor ons. Laten we enkele zaken proberen te bezien. Wat dit nou voor ons persoonlijk betekent. We hebben al iets daarvan gezien. Maar laten we daar nou meer op focussen. We zien hier de heerlijkheid die aan de Heer Jezus geschonken wordt. Maar dan mogen we ook letten op de heerlijkheid die Christus zal geven aan allen die hem lief hebben. Daar mag in het geloof op gezien worden. Daar mag ook naar uitgezien worden. Dat al Gods kinderen zullen de Heer Jezus in zijn heerlijkheid aanschouwen. Ze zullen de koning zien in zijn schoonheid. En dat zien van hem, dat zal het heerlijkste zijn wat er maar is. Dat ziet u al bij Stefanus. Toen hij de heerlijkheid van Christus zag, straalde hij als een engel. En zo zal het zijn bij allen die de Heere Jezus hebben leren lief krijgen. En dat wil de Heere Jezus ook. Ik wil, zegt de Heere Jezus in Johannes 17 tot zijn vader, dat waar ik ben ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Dat is de essentie van de hemel. Het aanschouwen van Christus, het zien van hem. En dat zal heerlijk zijn. Daar hebben wij geen besef van. Maar er zal de heerlijkheid van Christus weerkaatst worden. Van allen, al zijn kinderen. En daarom zegt Johannes ook in 1 Johannes 3, vers 2, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien, gelijk hij is. Dat is de verheerlijking. Hem te zien. En de Heer Jezus zegt in Openbaringen 3 dat wie overwint, zal hij met hem doen zitten in zijn troon. Dat betekent, hij zal hem doen delen in zijn heerlijkheid. En als we met hem lijden, zo zullen we ook met hem verheerlijkt worden. Wat een liefde. Wat een heerlijkheid. De liefde van Christus en de heerlijkheid van Christus straalt dan door op zijn bruid. Zoals in een goed huwelijk de heerlijkheid van de man ook straalt op zijn vrouw. En we lezen in Psalm 45 over de koningin die aan de rechterhand van de koning staat. En de heerlijkheid van de koning straalt op die koningin. En die koningin is gekleed in het fijnste goud van Ophir. Nou, zo zal de heerlijkheid van Christus afstralen op zijn bruid. En ze zullen staan aan de rechterhand van Christus in heerlijkheid. Nu is er nog strijd. Nu is er nog vermoeidheid. Nu wordt er nog onrecht geleden ter wille van de Heer Jezus. Nu is er nog vervolging. Nu gaat u nog door moeite heen. Maar dan zal er heerlijkheid zijn. Wanneer u, die deze goede strijd des geloofs kent in uw leven, wanneer u hem zult zien zoals hij is, en dan zal zijn heerlijkheid ook op u afstralen. Hij maakt alles goed. Houd moed. De strijd blijft niet. Hier op aarde is het niet. De Heer heeft een andere toekomst bereid. En daar moeten we op leren zien. Daar moeten we op leren zien. Dat doen we uit onszelf niet. Ook Gods kinderen moeten dat zien. En die heerlijkheid houdt nooit op. Het stopt niet. Het gaat door. En het verveelt ook nooit. Het is altijd rijk en heerlijk. En de Heere verheft zondaren uit het stof om bij hem in heerlijkheid te wonen. Dat is het eerste wat we kunnen leren van de hemelvaart van Christus. De heerlijkheid zal afstralen op zijn kinderen. En ten tweede zien we een andere les. Dat wanneer de Heer Jezus verheerlijkt is in de hemel, dan is zijn zaak op aarde onoverwinnelijk. Zijn werk kan nooit stuk gemaakt worden. In uw eigen leven niet. En in de wereld niet. Hij houdt zijn volk vast. Hij is koning. En daarom bent u ook kind van God door allerlei bestrijdingen heen gegaan. Door moeite heen gegaan. En voor uw besef ging het langs een afgrond heen. Maar u bent er nog. En het geloof is niet verzwakt, het is versterkt. En het opzien tot de Heere mag verdiept worden. En dat is omdat Christus alle macht heeft. Hij is onoverwinnelijk. Hij houdt zijn volk vast. Er zijn vele vijanden. Die vijanden zijn gemeen, machtig. Boze Haman was ook gemeen, was ook machtig. Maar hij kon de Joden toch niet overwinnen, omdat Esther voorspraak was bij de koning. En zo is Christus voorspraak voor zijn volk bij God in de hemel. En wanneer hij alle macht heeft en heerst over al zijn vijanden, wanneer ze onder zijn voeten liggen, zijn vijanden, zal hij dan toelaten dat zo'n vijand opeens zal opstaan en zijn oog zal uitrukken? Dat kan niet. Dat gebeurt ook niet. Zijn kinderen zijn zijn oogappel. Ze zullen nooit weggerukt kunnen worden. Al zijn de vijanden nog zo gemeen, hij die op de troon ziet alles wat zij doen. Soms kan het lijken dat de kerk bezwijkt, dat er vervolging is. Maar de Heere gaat dwars door de vervolgingen in. Zal hij toch zijn kerk versterken en planten? Soms verplaatst hij zijn kerk. Het is net als met water. Als je wat land indampt, het water stroomt ergens anders heen. Het water, dat kun je niet tegenhouden. Het stroomt toch verder. Het water verliest niets. En zo is er met de kerk van de Heere ook. Het verliest niets, omdat de Heere Jezus onoverwinnelijk is. Hij heeft alle macht. Ten derde, een ander les, wanneer de Heere Jezus opgevaren is in heerlijkheid, dan moet hij ook alle eer ontvangen. Alle eerbied, lof, aanbidding past hem. In de hemel wordt hem alle dank en lof en eer toegekend. En wij dan op aarde? Ook wij moeten hem verheerlijken. Hoe dan? Met eerbied tot hem naderen. Met eerbied naar zijn huis gaan, waar wij belijden dat hij aanwezig is. Met respect, met eerbied, met anticipatie, met verwachting hier in de kerk komen. Ons in stilte voorbereiden op de ontmoeting met de levende Christus. Want ziet, ik ben met u waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Daarom is de kerkdienst een heilige plaats. Daarom met eerbied, met ontzag hier te komen. Hij moet met eerbied behandeld en aanbeden worden. Hij is de aanbiddelijke majesteit. Hij verscheen in glans en heerlijkheid aan Paulus en Paulus stortte als dood neer ter aarde. De apostel Johannes zag zijn heerlijkheid zo'n 60 jaar na de hemelvaart, toen de Heere Jezus aan hem verscheen op Patmos en Johannes viel als dood aan zijn voeten neer. Maar toen legde de Heere Jezus zijn hand op hem en zei: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. Ik beheers alles. Ik leef. Ik ben dood geweest, maar ik ben levend in alle eeuwigheid. Ik heb de sleutels der hel en des doods. Laten we beseffen dat de Heere alle eer moet ontvangen. Omdat hij opgevaren is. Omdat hij de Heere der Heren is. En dat we met eerbied tot hem komen. Met eerbied in zijn huis komen. Met vrijmoedigheid mag u ook komen. U hoeft niets achter te houden. U hoeft niet bedremmeld te staan. Mag ik ook dit voor de Heere neerleggen? Hoe klein of hoe groot het is. U mag het allemaal voor de Heere neerleggen. Met vrijmoedigheid, maar niet met vrijpostigheid. U mag uw hart voor hem neerleggen. Maar we mogen niet onze wil op hem opleggen. En ook al is hij nabij de ziel die schreiend tot hem vlucht. Hij staat ook boven alles. Hij is dicht bij zijn volk. En hij is hoog boven zijn volk in heerlijkheid. Hij is nabij en toch is er een oneindige afstand. En hij wil nabij in mensen zijn. Laat er eerbied bij ons zijn. En tenslotte, wanneer de Heere Jezus opgevaren is in heerlijkheid en in zijn rust is ingegaan, moeten wij niet verwachten dat de rust hier beneden is. Ook al heeft de Heere Jezus gezegd: komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven, dat is waar. De Heere geeft ook tot op zekere hoogte rust hier. Maar er blijft nog een rust over voor het volk Gods. Hier beneden is nog de strijd. Hier beneden is de aanvechting. Hier beneden is het niet. Hier beneden wordt er nog gestreden. Hier wonen ze nog in de tenten van Kedar, zegt de psalmdichter. Wee mij dat ik woon in Mesech, in de tenten van Kedar. Wat bedoelt hij daarmee nou te zeggen? Daar bedoelt hij mee te zeggen de strijd van het geloof. Want die tenten van Kedar, daar waren geitenvellen tenten. En er waren zwarte geiten. Er waren zwarte tenten. En die waren ook nog rokerig van binnen, want ze stookten daar vuurtjes in zo'n tent om erop te koken. Het was benauwd en bedompt. Het was akelig om daar te zijn. En die psalmdichter komt daar langs die nomaden en ziet hoe ze daar wonen. Hij zegt, ja, zo is het nog met mij ook. Ik ben in benauwdheid, ik ben in strijd, ik word aangevochten, ik ben somber. Naargeestig, zo waren die tenten van Kedar. En zo kan het beleefd worden in het christelijk geloof. Dat de bestrijding is een aanvechting. De Heere geeft zegeningen aan zijn volk. Verkwikkingen, maar er is ook strijd. En die strijd is nodig om het geloof te louteren en hen dichter aan de Heere te verbinden. Maar nu nog de tenten van Kedar, maar straks de gordijnen van Salomo. Straks is er rust. Zo was het voor de Heere Jezus ook. En zo zal het zijn voor allen die hem liefhebben. Maar nu is er nog de strijd tegen het inwonend verderf. Of hebt u daar geen last van? De bestrijdingen. Dat u op uw hoede moet zijn. En uzelf moet oefenen tot Gods zaligheid. Wanneer u de Heere vreest, dan hebt u daar wel uw handen vol aan. En dan weet u dat ook. Om die goede strijd des geloofs te strijden, dan wordt de zonde het ergste in het leven. Ga je erom treuren. Gaat uw geloof oefenen op de Heere, dat hij u genade geeft om door te gaan. Want de ware rust is er nog niet. Het kan een voorsmaak zijn. Dat is al heerlijk. Maar de rust uiteindelijk, die is er nog niet. Dat komt straks. Nu is er nog bestrijding door de vorst der duisternis. Hij komt met allerlei ingevingen. Hij schiet zijn vurige pijlen op u af. En opeens komt er een gedachte bij u op. Waar komt dat vandaan, zo'n vreselijke gedachte? Dat is een pijl, een vurige pijl van de vorst der duisternis. Moet afgeweerd worden. Hij komt met verleidingen. We staan bloot aan vele verleidingen. Het is de duivel die dat doet. En u wilt uzelf daar niet aan overgeven. En daarom is er strijd. En daarom leidt u verdrukkingen. Maar heb goede moed. De Heer Jezus heeft de wereld overwonnen. En hij troont in heerlijkheid. Straks geeft hij rust. Nu nog een korte tijd strijden. Nu gaat de duivel nog rond als een briesende leeuw. En hij zoekt wie hij zou kunnen verslinden. En daarom biedt weerstand aan de duivel. En geeft de strijd niet op. Biedt weerstand. U kunt hem niet overwinnen. Maar biedt weerstand. En hij zal van u vlieden. En wanneer u genade van de Heere kent in uw leven, dan laat die genade, gaat zo werken in uw leven, dat u weet de rust is hier nog niet. Want de genade van God die in uw leven is, maakt u afhankelijk van God. Een kind van God gaat nooit op zijn lauweren rusten. Oh, nou fijn, ik ben verlost en nu is alles goed en nu kan ik maar leven zoals ik wil en ik. Zo gaat dat niet. Opgepast, op hoede zijn. Hier is de ware rust niet. De Heere maakt zijn volk afhankelijk van hem. Ze komen er steeds meer achter dat ze niets kunnen doen zonder hem. Ze krijgen een besef van eigen onwaardigheid en onmacht. En dat is niet om hen depressief te maken, dat is om hen realistisch te maken. En dat ze vanuit de nood waarin ze zijn voortdurend op zullen zien naar de Heere Jezus. En zo zijn ze sterk, zo zijn ze onoverwinnelijk, omdat ze in de handen van de Heere Jezus zijn. Omdat ze door zijn kracht worden aangespoord. En Gods geest laat hen zien, deze pelgrims, op de heerlijkheid die komt. En zo wordt een kind van God door Gods genade steeds aangespoord om de ware rust te vinden hierboven. En nu de loopbaan nog uitlopen voor zolang de Heer het wil. Maar mijn vaderland ligt boven. Al kan ik me dat niet voorstellen hoe dat zal zijn. Maar toch is dat mijn vaderland. Door het geloof mag ik het zeggen. Gezegend om zo'n pelgrim te zijn. Om op te zien naar deze gezegende zaligmaker. Om alle hulp en heil van hem te verwachten. Hier beneden is de rust niet. Straks wel. Dat moet het doel zijn. Dat was het doel van de Heer Jezus. Om verheerlijk te worden. En dat heel zijn kerk met hem verheerlijkt zou zijn. Daarom, hoe leven wij nu? Het is hemelvaart. Mag de grote heerlijkheid van Christus u bemoedigen. Mag u daarna verlangen naar die heerlijkheid. Ziet u ook dat de zaak van de Heer Jezus onoverwinnelijk is? Dat hij alle macht heeft. Mag u daardoor bemoedigd worden? Vanwege zijn heerlijkheid mag u ook met eerbied voor hem leven. In oprechtheid. Inwendig. Uitwendig. Met eerbied. Want hij is onze koning. En verlangt u naar die heerlijke rust die er overblijft voor het volk van God, waar de Heer Jezus al is in de heerlijkheid. O, het is zo heerlijk om voor hem u neer te buigen. Om te zeggen, Heer, neem mijn hart en laat het toegewijd zijn aan uw eer. Zo zult u ook eenmaal binnengaan in dat land van de rust. En dan denkt u misschien terug aan de preek van deze dominee. En dan zegt u, de man heeft het niet eens uitgedrukt zoals het werkelijk is. Want de helft is ons niet aangezegd. De fractie ervan is nog ons niet aangezegd. Hoe heerlijk, hoe schoon, hoe alles waard het is. Degenen die hier nu niet meer zijn, die er nu daar wel zijn. Als ze nu nog konden spreken, wat zouden ze ons zeggen? Houd moed, hij is alles waard. Amen. Laten we zingen Psalm 68, het 9e vers. Laten wij bidden en danken. Geprezen zij uw grote naam, Heere, voordat die grote zaligheid die u bewerkt hebt, die u ontworpen hebt in de eeuwigheid en al vastgelegd hebt in uw raadsbesluit. We zeggen u dank voor deze heerlijkheid, voor deze toekomst. En dat die vast ligt in u, Heer Jezus. O, geef dat we daarop letten. En geef dat we niet voor onszelf leven. En dat we niet straks eeuwig spijt krijgen. Omdat we u niet de hoogste plaats in ons leven gaven. Want dat wilt u wel hebben. Daar hebt u ook recht op. Dat u de eerste bent in ons leven. O, laten wij zo toch voor uw aangezicht mogen zijn. Doe ons opzien tot u, om van u het eeuwig leven te ontvangen. Want u kunt en u wilt en u zult in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven, omdat u de verheerlijkte, zaligmaker bent. Dank u, Heere, dat u opgevaren bent in de hemel. Dank u dat u bekleed bent met alle macht. Dank u dat u uw kerk vasthoudt in uw hand. En dat u ons vanmorgen nodigt om ook onder uw bescherming te staan en in uw zaligheid te delen. Heere, geef dat we daar uw antwoord op zullen geven, omdat u alles waard bent. Halleluja. Heere, gaat u met ons deze week verder. Breng ons zondag weer samen in uw huis, om Christus wil. Amen. Zingen we Psalm 118, het 14e vers. Gaat heen in vrede met u dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.